Dames en heren, van harte welkom vanuit het Rijksmuseum in Amsterdam. Bij deze hele bijzondere bijeenkomst die wordt georganiseerd door de Abe Bollema Stichting. We gaan vandaag voor de 9e keer de Abe Bollema prijs uitreiken. En daar hoort u straks meer over. Wie was Abe Bollema? Abe Bollema is een bekende Friese architect. Door zijn opvallende stijl. En die op een aantal plekken in Nederland schitterende, functionele, strakke gebouwen heeft gezet. Toen Abe Bollema overleed, heeft hij zijn erfenis nagelaten aan een stichting. Die stichting mag ik voorzitten en die stichting heeft twee doelen. Op de eerste plaats het steunen van onderzoek naar prostaatkanker. Op de tweede plaats een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de Nederlandse architectuur. We hebben daarvoor twee prijzen ingesteld. De Abe Bollema prijs, de grote prijs die vandaag wordt uitgereikt. En in het jaar hierop volgend wordt de Abe Bollema prijs voor jonge architecten wordt dan uitgereikt. U allemaal van harte welkom bij deze bijzondere uitzending. We hebben ons programma radicaal moeten omgooien. Dat betekent dat we hier maar aanwezig zijn met een beperkt aantal mensen. Dat zijn de genomineerden. En verder hebben we helaas aan u thuis moeten vragen om thuis te blijven. En dat lijkt me in deze tijd ook een buitengewoon verstandig besluit. We gaan vanmiddag de bijeenkomst op een wat andere manier aanpakken. U kunt thuis op uw gemak meeluisteren en meekijken naar wat de architecten over hun ontwerp straks aan u gaan vertellen. Ik zou nu graag het woord willen geven aan de directeur van het Rijksmuseum. Hij heeft wat drukke dagen achter de rug, zo mag ik wel stellen. Ik geef graag het woord aan Taco Dibbets, de directeur van ons allermooie Rijksmuseum.
Dank. Welkom in het Rijksmuseum, uw Rijksmuseum. Welkom mevrouw Bollema, welkom aan het bestuur van de Abe Bollema Stichting, voorzitter de heer Nijpels, voorzitter van de jury, mevrouw Van der Veer. Ik zal nu zo'n half uur gaan spreken om u in spanning te laten zitten. Nee, ik maak een grapje. We zullen het kort houden, want de genomineerden zijn zeker benieuwd naar wat de uitslag zal zijn vandaag. Maar de spanning wordt opgebouwd. Dit jaar is het thema impact. En u ziet hier het Rijksmuseum. Het Rijksmuseum wat in 1885 zijn deuren opende en wat twee functies had. En daarmee ook direct een grote impact had. Het was niet alleen het grootste gebouw van Nederland op dat moment, maar het was ook een museum. En de tweede functie was een stadspoort. Het moest een stadspoort zijn naar Amsterdam-Zuid. Dat zou meer dan een eeuw later een behoorlijk punt van discussie worden. Want het gebouw was inmiddels ingebouwd in de stad en elke dag fietsten daar duizenden mensen onderdoor. Kinderen die zich herinnerden hoe ze schreeuwden onder het museum en naar de echo luisterden. Mensen die er gaan schuilen voor de regen. Mensen die het museum komen bekijken. Mensen die in de tuinen toeven. Mensen die kritiek hebben op dat er weer iets aan het museum verandert. Mensen die zich identificeren met het museum. Ofwel, het museum heeft een grote impact op de samenleving, maar de samenleving heeft ook een grote impact op het museum. En dat concentreerde zich tijdens het eerste decennium van deze eeuw, en ik kwam aan het begin van deze eeuw in het Rijksmuseum werken, dat concentreerde zich op wat de onderdoorgang werd genoemd. Op die poort, op die tunnel onder het museum door. Tot 1931 mocht je daar gewoon nog met de auto doorheen. Als je dat nu doet, dan staat er meteen aan de andere kant politie op te wachten, of zelfs een heel peloton. En nu mag je er met de fiets onderdoor. Maar het was een tijd zo dat men vond dat het Rijksmuseum toch eigenlijk beter gesloten zou kunnen worden en niet voor fietsers toegankelijk. Dit was, herinner ik me, als conservator van het Rijksmuseum heel intern gedacht. Het was makkelijker voor de opstelling, het was beter voor als de mensen eenmaal in dat museum waren. Maar waar niet aan was gedacht dat we in een museum leven wat open moet zijn, wat openheid uitstraalt en waar eigenlijk de architect Kuipers, toen hij met dit museum begon, een hele mooie oplossing voor had gevonden. waar de stad om had gevraagd. Een open museum met een onderdoorgang, een passage daardoorheen, waar de bezoeker naar binnen kan wandelen. En dat is wat de bezoeker doet. Het museum heeft impact op de samenleving. Niet alleen door de collectie, maar ook door dat fantastische gebouw, waar het heel bijzonder in is, vooral omdat het een museum is waar je met de fiets onderdoor kan. Het is denk ik het enige museum in de wereld waar je met de fiets onderdoor kan. En wat daarmee ook een behoorlijke impact heeft op de omgeving. Dus het is niet alleen de impact op de omgeving, maar ook de omgeving die impact heeft op een gebouw. En daarom is het zo'n mooi streven van de Abe Bonema Stichting om bij te dragen aan de kwaliteit van de Nederlandse architectuur. Want kwaliteit is waar we voor moeten gaan als klein land. Kwaliteit is hetgeen waarmee we ons kunnen onderscheiden. En waar ook de leefomgeving, de wereld waarin wij leven, wanneer het architectuur betreft, heel veel beter door kan worden. Ik wens u een hele goede middag toe. Dank.
Hartelijk dank aan Taco Dibbets. We hadden natuurlijk gehoopt dat hij nog iets zou zeggen over de vaandeldrager. Maar we hebben hem van de week ook al een paar keer op de tv kunnen zien. En we hebben de indruk dat dat politiek allemaal goed gaat aflopen. En dan kunnen we dus deze directeur feliciteren met deze schitterende aankoop. Dat soort dingen komt maar één keer voorbij en kunnen we dus ook maar één keer aanschaffen. We gaan nu naar onze jaarlijkse spreker toe. Ieder jaar proberen wij een vooraanstaand iemand uit de wereld van architectuur of de stedenbouw aan het woord te laten om zijn of haar visie te geven over de ontwikkelingen op dit punt in het land. We hebben al in het verleden al twee keer Rijksbouwmeesters gehad die ons hebben bijgepraat over hun visie. En ik heb nu het genoegen om zo dadelijk te kunnen aankondigen dat de nieuwe Rijksbouwmeester, die vandaag precies, geloof ik, 100 dagen in functie is, ik heb het genoegen om hem zo dadelijk te kunnen aankondigen. Francesco Veenstra. Als je die naam hoort, dan zou je denken, heeft hij Italiaanse ouders? Niets is minder waar, want Francesco is geboren in Leeuwarden. En het kan dus niet mooier dan dat wij deze negende uitreiking van de Abe Bonema Prijs een echte Fries, nu Rijksbouwmeester, dat hij ons meeneemt in hoe hij denkt dat Nederland zich moet gaan ontwikkelen. U heeft ongetwijfeld de afgelopen jaren heel veel discussie gehoord over de noodzaak van een stevige ruimteordening. De noodzaak van het maken van keuzes van hoe we met de verdeling van ons land omgaan. En een van de mensen die daar in dat debat een belangrijke publieke rol speelt, is die Rijksbouwmeester met zijn collega's, onder andere voor landschap. Wij zijn razend nieuwsgierig naar wat de nieuwe Rijksbouwmeester op dit punt aan ons heeft te vertellen. Ik geef graag het woord aan Francesco Veenstra.
Dank. Ja, het werd al gezegd, hè, ik kom uit Leeuwarden en ik heb dus ook de gelegenheid maar genomen om me vooral ook in eerste instantie te richten aan mevrouw Bonema. En dat maakt mij enigszins nerveus, want ik heb ook bedacht om de introductie in het Fries te doen. Ik ben Leeuwarder, ik heb nooit de Friese taal goed kunnen spreken, maar ik doe een poging. Beste onwerzeren. De mens is net volmakken, dus de mens kan ek net volmakken, een volmakken gebouwmaatje. Het is een quote van Abe Bonema die ik in de context van Joert, de uitreiking van de Abe Bonema Prijs, een bijzonder nieuwsgierige uitspraak vind. Maar deze prijs wil een bijdrage leveren aan het stimuleren van de kwaliteit van architectuur. En de kwaliteit van architectuur in Nederland. Maar nee, wat streven we nou in het maatje van architectuur? Wat is nou eigenlijk de definitie van architectuur? Het is een vraag die mij heel tijd bezig hoort, zowel in mijn werk als architect, als in mijn werk als Rijksbouwmeester. En toch had ik zocht naar het werk van Bonema, die wie onhoudend in spier om zijn ontwerp te perfectioneren, project na project. En dan ga ik verder in het Nederlands en toch ga ik het herhalen, want ik ben bang dat veel randstedelingen die nu luisteren toch hier weinig van hebben begrepen. Beste aanwezigen, de mens is niet volmaakt, dus de mens die kan ook niet een volmaakt gebouw maken. Het is een quote van Abe Bonema die ik in de context van vandaag, de uitreiking van de Abe Bonema prijs, een bijzonder interessante uitspraak vind. Met deze prijs wordt een bijdrage geleverd aan het stimuleren van kwaliteit van architectuur in Nederland. Maar waar streven we nu naar in het maken van architectuur? Wat is nu eigenlijk de definitie van architectuur? Het is een vraag die mij voortdurend bezighoudt in mijn werk als architect en nu ook in mijn werk als Rijksbouwmeester. En toch, als ik kijk naar het werk van Abe Bonema, die was voortdurend bezig zijn werk te vervolmaken, project na project. De laatste jaren zie ik af en toe echte architectuurparels verschijnen. Veelal ontworpen door de nieuwe generatie architectenbureaus met veel oog voor vakmanschap. Ik signaleer de waardering voor verfijnde details en tactiele bouwmaterialen. Het zijn belangrijke kenmerken van ambachtelijke architectuur. Samen met zuiverheid, consistentie, zowel in de plannen als in de daadwerkelijke realisatie zijn dit belangrijke criteria voor een geslaagd bouwwerk. Met de aandacht voor het ambacht in de architectuur en de daarbij horende waardering voor het vak werken we aan een betekenisvolle bouwcultuur. Een bouwcultuur die steeds een beetje verandert en langzaamaan meebeweegt met de tijd. Bonema draagt nu nog steeds, 20 jaar na zijn overlijden, via de stichting actief bij aan het stimuleren van kwaliteit in de architectuur. Zijn succes als architect, maar zeker ook zijn succes als ondernemer, is te beleven op veel plekken in het land. Vooral in mijn geboortestad, maar met de hoge Delftse poort ook in mijn tweede thuis Rotterdam. We verzilveren nog steeds zijn succes in de vorm van maatschappelijke initiatieven. Initiatieven in de leefomgeving, ook met de oprichting van de Abe Bonema leerstoel en het in de schijnwerpen zetten van architectuurparels. Ik hoef u niet uit te leggen hoe groot de impact was van deze Friese architect en dat nog steeds is. Ik ben opgegroeid in Leeuwarden. Ik woonde met mijn ouders aan de rand van de historische binnenstad en om ons huis was omringd met het vroege en met het latere werk van Bonema. Op een steenworp afstand van ons huis stond het kantoor van de gemeentelijke sociale dienst in Leeuwarden. Ik herinner me het nog goed. De rode bakstenen, de opvallende horizontale en verticale prefab betonnen elementen. Ik herinner me nog goed eigenlijk hoe ontzettend lelijk ik het vond als jonge architect. Als aankomend architect moet ik zeggen. Pas later ben ik deze architectuur enorm gaan waarderen. Ik zag hoe vooruitstrevend Abe Bonema was in het combineren van verschillende functies, wonen en werken. En ook het inzetten van moderne bouwtechnieken. Regelmatig ging ik op zondag naar mijn opa en oma. Zij woonden in Bilgaard, in de Hooidollen, een stempelwijk. Was het aan de noordrand van de stad ontworpen door Van der Boek en Bakema, een Rotterdams architectenbureau. Bonema die bouwde hier deze flats, volgens mij 4 in totaal. 12 verdiepingen hoog, aan de rand van de stad en met een indrukwekkend uitzicht. Het bleek bijna onmogelijk om in een woning te wonen die niet door Abe Bonema was ontworpen. Hij had veel van de naoorlogse woning in de stad gebouwd in de jaren 60... 70 en 80. Mijn jeugd bracht ik dus door het beton van de galerijflats, de prefabstructuren ingevuld met rode baksteen uit de jaren 70 in het centrum en later tussen de verzekeringstorens van de Avero aan de rand van de historische binnenstad. Het meest opvallende werk van hem vond ik het Giro-kantoor, hier op het beeld zichtbaar. De paddenstoelvormige kantoorkolos met het grafische logo van de Postgiro. Ik heb er ongeveer 15 jaar over gedaan om daar in dat lijnenspel het logo, de schrijvende hand van de Staatsbank te zien. En toen ik als student vanuit het HTS-gebouw permanent zicht had op dit gebouw, op deze Bonema, heeft het mij jaren bezig gehouden met de vraag, hoe blijft dit gebouw in hemelsnaam goed overeind staan? Mijn tijd in Leeuwarden eindigde nadat ik als stagiaire werkte aan het gebouw, aan zijn gerechtsgebouw. Hier in 1994 ontmoette ik de architect. In mijn beleving was het op een vrijdag. De werkdag die zat er lang nog niet op, maar de bouwvakkers die begonnen in de ochtend al met het opruimen van de bouwplaats. Sterker, ze waren er eigenlijk de dag daarvoor al mee begonnen. Rond lunchtijd kwam er een zwarte Porsche aanrijden. Dat maakte veel indruk op mij. Ik was toen volgens mij 20 jaar. Abe Bonnema stapte uit en speciaal voor hem was alles schoongemaakt. Hij kreeg een rondleiding. Het draaide op dat moment om hem en zijn creatie. Bonnema droeg een zwart-wit geblokt overhemd, wat we net ook op het beeld zagen, met een Colbert-jasje. Hij had een helm op, hij had laarzen aan en dat is wat ik mij nog herinner. Hij was ook voor de bouwvakkers een autoriteit. Hij sprak in het Fries met hen over het concept, maar zeker ook over hun vakmanschap. Op gepaste afstand voltrok zich een tafereel wat ik mij nog lang zal blijven herinneren. En nu sta ik hier om de Abe Bonnema-lezing voor te lezen, voor te dragen aan u. Als Rijksbouwmeester is het mijn taak om toe te zien op de architectonische kwaliteit van het Rijksvastgoed. Maar zoals ik al in het begin zei, wat is dat nu, kwaliteit van de architectuur? Als het gaat over kwaliteit zullen vele architecten, of ze nu al lang in het vak zitten of nog maar net in de opleiding, denken aan hun lessen over de grondbeginselen van Vitruvius. Deze Romeinse bouwmeester stelde ruim 2000 jaar geleden dat de kwaliteit van een gebouw is terug te vinden in de mate van bruikbaarheid, stabiliteit en ook schoonheid. Ik denk dat de maximale impact die ontstaat als er een balans is tussen deze drie grondbeginselen. Deze grondbeginselen dragen een veelvoud van aanverwante beginselen in zich die de samenhang van een gebouw betekenisvol maken. Dit samenspel tussen bruikbaarheid, stabiliteit en schoonheid is in de architectuur nog net zo relevant als in de tijd van Vitruvius. En om dicht bij de essentie van de Abe Bonnema-prijs te blijven, ga ik hier graag op in aan de hand van een van de genomineerde projecten. Overigens moet ik daarbij zeggen dat ik de uitslag van deze prijs nog niet ken. En dat is wel relevant voor wat ik nu ga zeggen. Namelijk het complex Sparendammer Hart van woningcorporatie Eigenhaard in Amsterdam. Ik had gezien de kwaliteit van alle projecten die vandaag aan u worden gepresenteerd net zo goed een van de vier andere genomineerden als voorbeeld kunnen gebruiken. Maar het bijzondere aan dit project, dat is dat er voor mij eenvoudig een parallel te trekken is met het verleden. Architect Michel de Klerk bouwde in deze havenarbeidersbuurt drie bijzondere bouwwerken. In het onderzoek naar het werk van de Klerk door Sigrid Johannessen en Vladimir Stissi, gepubliceerd in 1997 bij NAI, wordt het beeld geschetst van de tijd waarin de woningbouwprojecten tot stand kwamen. Het werk van de Klerk bleek gewaardeerd zowel door aannemers, woningbouwcorporaties en ook gemeenteambtenaren. Dat is in deze tijd wellicht bijzonder te noemen. Het eerste bouwblok van de Klerk aan het Sparendammer plazoen werd in opdracht gegeven door Hille en Kamphuis. Ze waren zogenaamde eigenbouwers. We kennen dat nog steeds. Die tot de komst van de Schoonheidscommissie in 1915 in dit stadsdeel zelf de woningen tekenden volgens hun eigen standaarden. De bouwers die stonden toe dat de architect betere woningen ontwierp voor de arbeidersklasse dan standaard, wat ze tot op dat moment gewoon waren. Het tweede blok van de Klerk werd geïnitieerd door dezelfde bouwers, maar het was crisis in de Eerste Wereldoorlog. En dat leidde ertoe dat het project werd overgenomen door woningcorporatie Eigenhaard. Het succes van het werk van de Klerk werd gezien door de directeur van de woningdienst van de gemeente Amsterdam en leidde tot het derde en wellicht meest bekende project van de Klerk, het schip. De gebouwen, destijds ook wel arbeiderspaleizen genoemd, kregen van de Klerk golvende gevels, verrassende kleuren, bijzondere kleuren baksteen, bijzondere vormen, bijzondere metselverbanden en ook kenmerkende typografie. Een pakkend voorbeeld van hoe de grondbeginselen van Vitruvius de tijd hebben doorstaan. En dat vakmanschap dat zie je opnieuw terug in de wijze waarop het architectentrio Maaike Kort, Gus Tielens en Marcel Lok met hun woningbouwproject de Sparendammer buurt weer in ere hebben hersteld. Ik zou nu natuurlijk kunnen afronden en afsluiten met te stellen dat kwaliteit van architectuur universeel is zolang we ons maar houden aan de grondbeginselen van Vitruvius. Maar u weet ook dat de praktijk weerbarstig is en zeker niet zo eenvoudig en vanzelfsprekend. Dat was zo in de tijd van de Klerk, dat was zo in de tijd van Bonnema en dat is nu niet anders. Voordat de Sparendammer buurt werd gebouwd, barstte Amsterdam uit zijn voegen. De industrialisatie had eind 19e eeuw hordes arbeiders naar de stad getrokken, maar de huisvesting was niet met deze ontwikkeling meegegaan. In de wijken als de Jordaan in de Pijp woonden enorm gezinnen in veel te kleine ruimtes, zonder stromend water, zonder aparte kamers en ook met weinig daglicht. Hier kwam verandering in toen voormalig directeur van de Nederlandse Bank, Nicolaas Pierson, met zijn kabinet van sociale rechtvaardigheid in 1901 de woningwet invoerde. Deze wet zorgde ervoor dat woningbouwverenigingen goedkoop konden bouwen op goedkope gronden die speciaal voor arbeiders uit de grond gestampt werden. De Spaarndammer buurt is daar een van de betere voorbeelden van. Hier was het de inzet van zowel de Amsterdamse wethouder Wieboud als de woningbouwcorporatie Eigenhaard om goede en betaalbare huisvesting te bouwen voor de lage inkomens. Het was daarnaast een bewuste doelstelling om bijzondere architectuur te realiseren van hoge kwaliteit. Dit alles in een politiek klimaat waarin het kabinet Pierson na een lange periode van liberalisering en winstmaximalisatie probeerde een socialere samenleving vorm te geven. Hier kunnen we parallellen trekken met de huidige tijd, zowel politiek als in de woningmarkt. Zoals de genomineerden van de Abe Bonnema-prijs vandaag laten zien, kunnen we het nog steeds bouwen met kwaliteit. Of, zoals ik u net al zei, de laatste jaren zijn er weer architectuurparels verschenen die het ambacht van metselaars en kunstenaars samenbrengen in een gesamtkunstwerk. Het zijn dit soort projecten die het afgelopen decennium de prijzenregen van architectuur awards lijken te domineren. Ook bij de Abe Bonnema-prijs. Of misschien moet ik wel zeggen, juist bij de Abe Bonnema-prijs. Tegelijkertijd zien we dat we net als aan het eind van de 19e eeuw te maken hebben met een woningtekort. En dat hier nu, gehuld in eigentijdsheid, vergelijkbare vraagstukken gelden. De vraag naar goede, betaalbare woningen is groot. De noodzaak om de financieel waardegedreven economie te transformeren naar een ecologische waardegedreven economie lijkt onafwendbaar. 1 miljoen woningen erbij in 2030. Het is een getal dat de uitkomst is, een rekensom. Die wordt bepaald door de bestaande woningvoorraad, door het aantal Nederlanders en het aantal personen per huishouden. In de tijd van Michel de Klerk waren dat nog 5 bewoners in een huis. Vandaag de dag zitten we net boven de 2. Waar al deze woningen in ons land gaan landen, is onderwerp van een gepolariseerd debat. Omdat we ons ondertussen voldoende bewijs hebben geleverd dat de meeste woningen in Nederland langer staan dan een eeuw, moeten we ons bewust ervan zijn dat we nog bewustere keuzes moeten maken voor de verdeling van de ruimte. De ruimte is namelijk schaars en je krijgt niet vaak de kans om het opnieuw te doen. We moeten de tijd in ons voordeel laten werken. Een langere investeringshorizon is nodig om het wonen betaalbaar te houden en om kwaliteit te borgen. Klimaat trouwens ook. Dat kunnen architecten niet alleen. Daarvoor zijn opdrachtgevers als Eigenhaard nodig. Daarvoor zijn natuurlijk ook wethouders als Wieboud nodig. Maar ook bouwers, projectontwikkelaars, politici en gemeenteambtenaren. Niet alleen architectuur kan een gezant kunstwerk worden. Er is ook een gezant kunstwerk nodig in de samenwerking en in de gedeelde ambitie in het ontwerp en het bouwproces. Vooral daar is flink werk aan de winkel. Sinds september ben ik Rijksbouwmeester en daarmee sta ik in een rijke traditie. Maar liefst 38 Rijksbouwmeesters gingen mij voor. De eerste, ruim 200 jaar geleden, werden nog architect des konings genoemd. Echte ambachtslieden die niet alleen ontwierpen, maar ook echt zelf op de bouwplaats hun handen uit de mouwen staken. Tegenwoordig gaat de rol van Rijksbouwmeester over veel meer dan architectuur alleen. Als Rijksbouwmeester mag ik adviseren over de ruimtelijke kwaliteit in een uitermate divers speelveld van de woningopgave, rijksgebouwen en windmolens tot de landbouw en de energietransitie en ook de komst van datacenters. Net als mijn voorganger sta ik voor kwaliteit en toen ik vorig jaar werd gevraagd om Floris Alkemade als Rijksbouwmeester op te volgen, was ik mij er dan ook van bewust hoe bijzonder het is om deze taak te mogen vervullen. Of het nu gaat over klimaat, energie, mobiliteit, of het nu gaat over economie of landbouw,
water of sociale rechtvaardigheid. De opgaven van deze tijd zijn groot, heel groot. En dat alles in een land dat al uit zijn voegen lijkt te barsten. Alle claims en eisen passen simpelweg niet meer. We zullen anders met onze ruimte moeten omgaan om onze leefomgeving leefbaar te houden. De ongemakkelijke discussie over de komst van een enorm energieverslindend datacenter in het midden van ons land is daar een pijnlijk voorbeeld van. Via de Spaarndammer buurt heb ik een blik geworpen terug in de tijd, 100 jaar terug. Om nu te constateren dat de keuzes die toen zijn gemaakt hebben bijgedragen aan een betere leefomgeving, aan een volhoudbare samenleving. Keuzes die gestoeld zijn op de kernwaardes die bijdragen aan een betere samenleving voor iedereen. Keuzes die gaan over inclusie, keuzes die gaan over zorgvuldig gebruik van de ruimte. Keuzes ook die vooral gaan over het belang van een goed ontwerp. Ik ben vandaag exact 100 dagen op weg, het werd net al gezegd, in mijn rol als Rijksbouwmeester. Samen met Jannemarie de Jonge en Wouter Veldhuis vormen we het college van Rijksadviseurs. Toch nog een plaatje terug. In die rol moeten we breder kijken dan naar architectuur alleen. Dat was anders in de tijd toen de Rijksbouwmeester nog architect des Konings was. Toen werden de paleizen gebouwd en toen was de focus alleen op Rijksgebouwen. Van dat verleden kunnen we natuurlijk wel leren. Maar we kunnen ook leren van de toekomst. In onze agenda, die eind van deze maand wordt gepubliceerd, hebben we de toekomst centraal gesteld. En met een werkwijze die ons nu handelingsperspectief zal opleveren. Vooral dat is ook erg belangrijk. De komende jaren gaan we als college samen met experts letterlijk een eeuw vooruitkijken. Niet op zoek naar mooie vergezichten, maar juist om terug te redeneren. Wat moeten we nu doen? De combinatie van ver vooruitkijken en leren van het verleden maakt het ook mogelijk om te achterhalen wat we juist niet moeten doen. De coronacrisis laat zien dat onze samenleving kwetsbaar is. En dat het niet alleen gaat om de gezondheid van mensen, maar ook om die van het ecosysteem waar de mens onderdeel van is. Want behalve met een klimaatcrisis kampen we ook met een biodiversiteitscrisis die onze vitaliteit bedreigt. Dat vergt een ander soort economie, ook voor onze bouwopgaven. Een economie van circulariteit, hergebruik, biobased en natuur inclusief bouwen. En waar aan het eind van de 19e eeuw de erbarmelijke omstandigheden waarin arbeiders leefden en wat leidde tot een radicaal andere aanpak van de volkshuisvesting, nu zijn het de zorgelijke omstandigheden waarin het bodemwatersysteem zich bevindt. Het fundament van onze fysieke samenleving. En net als ruim 100 jaar geleden is dit nu ook het gevolg van liberalisering en korte termijn denken. Terugkijken en een eeuw vooruitkijken om te weten wat we nu moeten doen. Dat zou een onmogelijke opgave zijn als we niet zouden beschikken over de vaardigheden van ontwerpers. En dan gaat het hier niet over het ontwerpen van wat en waar moet komen. En zelfs niet in de eerste plaats over het ontdekken van nieuwe kansen. Het gaat om ontwerpen als een manier om de vele mogelijke toekomsten te verkennen en om te onderzoeken hoe we daarmee nu moeten omgaan. Ontwerpen, kortom, als een manier van denken en handelen. De ontwerpers en ingenieurs van de 20e eeuw analyseerden doelen en randvoorwaarden en losten de puzzel vervolgens op. Die aanpak voldoet niet meer. Daarvoor is de werkelijkheid te complex en ook te chaotisch geworden, als ze dat niet altijd al was. Wat we nodig hebben zijn ontwerpers, ingenieurs en creatieve denkers die uitgaan van onzekerheid, monitoring en permanent bijstellen. Als ontwerpend denken en handelen de belangrijkste competenties zijn van architecten, hoe kunnen we dan daarmee maximale impact creëren? Michel de Klerk reikt het in zijn projecten voor en met eigen haard eigenlijk ons al aan. Werken aan en bouwen voor een samenleving die minder is gericht op groei, minder is gericht op kwantiteit en materiële welvaart, maar juist meer is gericht op volhoudbaarheid, op duurzaamheid en op meer kwaliteit en op een beter welzijn voor iedereen. Naast competenties om de grondbeginselen van Vitruvius te realiseren, naast het ambacht is het vooral de attitude waarmee we het verschil kunnen maken. Daarbij gaat impact niet over de betekenis en de bijdrage op de korte termijn en voor enkel één doel, maar gaat impact over de bijdrage die werk levert juist op de lange termijn en in een brede samenhang. Het winnen van de Abe Bonnema-prijs vandaag, wie van jullie ook deze eervolle prijs mee naar huis mag nemen, is slechts een nieuw eikpunt in de tijd. We laten ons allemaal inspireren door jullie bijzondere werken, maar de tijd zal leren hoeveel impact deze gebouwen hebben voor de toekomstige generaties. Als Rijksbouwmeester ben ik ambassadeur van goede architectuur. Als Rijksbouwmeester ben ik ambassadeur van jullie projecten. En ik wil jullie dan ook uitdagen om in ieder volgend project het nog beter te doen en dat vol te houden, project na project. Het is een vorm van groei die kwalitatief is en die bijdraagt aan de wereld om ons heen. Groei die maatschappelijk rendement oplevert tot in de lengte van jaren en waar we over 100 jaar nog steeds de vruchten van kunnen plukken. Dat is impact. Ik rond af. Wat is nu de kwaliteit van architectuur? Goede architectuur ontstaat vanuit de grondbeginselen bruikbaarheid, stabiliteit, schoonheid. Ook vanuit vakmanschap en door te handelen vanuit de juiste attitude. Architectuur maken is een continu proces van steeds opnieuw verbeteren met een algemeen belang. Beter voor gebruikers, beter voor de plek. Het goede doen om een voorbeeld te zijn voor nieuwe generaties. Als we 100 jaar terugkijken, vinden we de voorbeelden die we nu mee kunnen nemen naar de volgende eeuw. Slagen we erin als architecten om echte kwaliteit te maken? Ondanks dat, zoals Bonnema stelt, de mens niet volmaakt is en ook architecten zijn mensen, zal het maken van een volmaakt gebouw toekomstmuziek blijven. Ieder volgend project zal met de juiste attitude een beetje dichter bij volmaaktheid in de buurt komen. Of we zo volmaaktheid ooit gaan bereiken, de tijd zal het leren. Dank u wel.
Francesco, mag ik misschien een paar vragen aan jou stellen? Want jij bent nu 100 dagen Rijksbouwmeester. Kun jij in het kort aangeven, wat zijn nou jouw verwachtingen toen je begon aan deze functie? Van de impact die je hebt op het Rijksbouwbeleid. Is er überhaupt als Rijksbouwmeester forse invloed op uit te oefenen?
Ja, mijn verwachtingen waren groot en die worden allemaal overtroffen, kan ik vertellen. Dus mijn bijdrage aan met name ook al het Rijksvastgoed, ondergebracht bij het Rijksvastgoedbedrijf, waar bijvoorbeeld het Binnenhof een belangrijk voorbeeld van is. Dat is onderdeel van mijn werk en daar ben ik ook volledig in ondergedompeld. En ik zie daarnaast dat het werk in het land, waarbij al die ruimteclaims over elkaar heen lijken te buitelen, dat die heel veel aandacht vragen en dat is ook wat ik samen met de andere leden van het college van Rijksadviseurs oppak.
Er wordt wel gezegd dat eigenlijk 2021 het jaar is waarbij we de ommekeer kunnen maken. Meer aandacht voor kwaliteit, meer aandacht voor ruimtelijke ordening. Je voelt dat ook in de publieke discussie. Ja. Voelen jullie dat ook als Rijksadviseurs, als college?
Ja, absoluut. Ik heb in de afgelopen 100 dagen met heel veel mensen gesprekken gevoerd, ook met bewindspersonen. En wat ik merk is dat er echt een kantelpunt is. Een kantelpunt op het gebied van hoe om te gaan met de klimaatcrisis. Ook een kantelpunt hoe om te gaan met de ruimte, bijvoorbeeld als het gaat om het landelijk gebied. Waar landen al die, wat ik aangaf, al die woningen in Nederland, hoe zorgen we ervoor dat die op een hele zorgvuldige wijze worden ingepast, ook in ons stedelijk gebied, om te zorgen dat we daar echt ook gebruik kunnen maken van alle voorzieningen die al aanwezig zijn.
De discussie als het gaat over die miljoen woningen is ook een discussie. Wie gaat uiteindelijk de regie nemen? Is dat Den Haag? Of zijn dat provincies of zijn dat gemeenten? Wat is jouw visie daarop?
Ja, ik geloof erin dat uiteindelijk een samenspel is. Er moet echt wel een visie komen vanuit Den Haag over hoe gaan we ook veel verder kijken naar de toekomst. En dat is ook ons toekomstverhaal. Een doorkijk naar de 22e eeuw, omdat we weten dat wat we nu neerzetten 50 tot 100 jaar zal staan. Maar er zal ook verbinding moeten worden gemaakt op provinciaal en gemeentelijk niveau. Want uiteindelijk moet het daar ook daadwerkelijk gebeuren.
Ben jij optimistisch over de kans van slagen? Niet hele grote, want het wordt toch een hele grote operatie van Nederland. Ja. Een miljoen woningen, keuzes maken in het kader van de energietransitie, et cetera. Belangen die botsen met elkaar. Stikstof, noem het allemaal op.
Ja, nee, ik ben een bijzonder positief persoon. En, dus we gaan dat ook met z'n allen redden. Niet alleen overigens nu, hè, tot 2030. De horizon is veel verder. En ja, als we die horizon, hè, die verre horizon goed in het vizier houden, dan... Ja, dan zijn we nu in staat om daar ook de juiste keuze in te maken. Dus nee, ik ben bijzonder positief.
Mogen we heel veel succes wensen. Dank.
Dank wel.